Ik had een verlamde arm. Ik had een hoofd, als ze het eraf hadden geslagen, dan was het niks anders. Maar ik moest zingen. De adem moest toch komen. Terwijl niemand zag dat ik huilde van binnen. Niemand heeft het geweten. Sommigen wel eens even, maar ja, je bent ook zo depressief. Lach nou eens. Wanneer ben ik gaan lachen? Toen ik beslist heb van, ik kan niet meer de weg terug. Ik ga door. En toen begon het te lachen van binnen. En dat is nog.
Tussen hemel en hel.
En ik zeg wel eens, toen ik 3 jaar was, nou hooguit 4, toen mijn verstand begon te ontluiken, toen wilde ik al zustertje worden. En de andere zusjes wilden allemaal moedertje worden. En wij speelden toen we wat, 5, 6 jaar, 7 jaar, dan ging ik met de luiers van mijn zusjes, ging ik mij als zustertje aankleden. Dus een luier over mijn hoofd en een luier hier en een luier hier. En hier zette ik een groot kruis. En dan zei ik tegen mijn moeder, moet u dat nou ook niet wassen? Want dan moet ik weer een nieuw kruis erop zetten. Alleen, soms had moeder die luier nodig. Dus dan moest ik het maar weer opnieuw doen.
Dus een luier op uw hoofd, een luier voor uw borst met een kruis erop.
Ja, en moeder vond dat ook goed. En dan met een sluitspeld vastmaken en dan liep ik als zustertje. En hoe het komt, kan ik niet uitleggen. Want vanaf het begin dat ik zustertje wilde worden, wist ik ook, ik wil van Jezus zijn. En ja, hij houdt van mij en ik hou van hem, geloof ik. En ik deed altijd andere dingetjes als de anderen. Ik was wat traag en stil. Zou je nou misschien niet zeggen, want ik praat een heleboel. Maar ik was toch een heel stil kind. En dan liep ik vaak naar buiten en dan zei moeder hoe klein ik was. Dan stond ik daar voorover gebogen. Ging moeder eens een keer kijken wat ik daar eigenlijk zag. Nou, een klein grasje. En dan ging ik de volgende morgen weer kijken of het gegroeid was. Daar praatte ik niet over, maar dat deed ik gewoon. Ja, en dat schijn ik, dat merk ik bij mezelf, nog steeds te doen. En nu ben ik al 75. Maar en dan zei ik altijd, die kleine dingen, die zie ik niet, maar die kijken mij aan. Hè?
Je wilde per se in een klooster.
Ja, ik had daar een groot verlangen naar, ja. Maar ook die muziek deed ik heel erg graag. En ja, dan zei ze ook wel van, als je in de muziek doorgaat, dat wordt armoede. Want je verdient er niet veel mee. Vroeger zeker niet. En dan zou je, ja, toch een baantje of zo moeten doen. Mijn oudste zus en mijn moeder zouden mij gaan brengen, maar ze zijn allemaal meegegaan. Vader en moeder en mijn oudste zus, alle kinderen. We gingen met de trein naar 's-Hertogenbosch en met de bus naar Ammerzode. En ik ging dus met nog iemand die ook in Den Haag woonde en die was bij de tochtgenoten van Franciscus. En kreeg van die tochtgenoten een soort bruidsboeket aangeboden. En toen zei moeder zo heel zielig een beetje van, kind, ik wist helemaal niet dat je zoiets moest meenemen. Ik zeg, ik geloof ook niet dat ik zoiets moet meenemen. Toen heeft de buschauffeur in Den Bosch even gestopt voor een bloemenwinkel en kreeg ik ook een bosje bloemen. Toen zijn we allemaal naar Ammerzode gegaan, kwamen eerst in de spreekkamer en kregen koffie. En dan mochten we de hele morgen nog blijven. Dat wil zeggen, dat was zo 1,5 uur, denk ik. En voor het eerst zouden wij intreden, niet vanuit de kloostergang in het gebouw, maar vanuit de tuin. En daar is een hele grote poort. Daar is een poortzuster met grote sleutels. En alle zusters kwamen dan naar die poort toe. En daar was het afscheid van de familie. Maar voordat dat gebeurde, moesten we in de spreekkamer onze kleren afleggen. En kregen we allebei een zwarte jurk en een zwart sluiertje. En een zwart, ja, een soort schoudermanteltje of zoiets. Nou, en toen moesten we dan afscheid nemen. En dan werd er gevraagd van waarom je wil intreden. Nou, dat was dan een vaste tekst van om God te dienen, boete te doen en mijn leven te beteren. In ieder geval, die eerste tijd is ook wel romantisch geweest. Het was een kasteel daar in Amazone, dus niet echt een klooster. Een kasteel met dikke muren en niemand mag daar ook in, want dat was pauselijk slot. Dus niemand weet ook hoe dat er toen uitzag. Wel allemaal hele kale vloeren en houten stoelen en tafels. En de cel die je kreeg, een bed met een hele dikke matras van gedroogd hooi. Want naderhand, toen er anderen kwamen, moesten we daarop staan te dansen en dan miserere bidden om er niet vanaf te rollen, want dat werd helemaal hard gevuld. Het was allemaal hard. En, ja.
Dus de cel, dat noemden ze de kamer?
Nee, de kamer noem je de cel.
Ja, de kamer noemde ze de cel.
Andersom. Andersom, ja. Je cel. De cel. Hè. We hadden het niet over kamers.
Nee, en dat stond dus in een bed?
Een bed. En een bankje waar je op kon zitten. En een sinaasappelkistje wat zo in de hoogte stond. Een sinaasappelkist van vroeger, dat was van hout. En dan zo in de helft hier nog een plankje tussen. En als je dat omdraait, had je een kastje. En daarbovenop was een heel klein bakje, daar kon je water in, want we hadden weinig water. We hebben ook geen kachel. We hadden ook geen vlees eten. En alles erg kaal.
Heel sober?
Heel sober, ja. Heel sober.
En hoe groot was die cel?
Dat celletje wat ik kreeg was heel donker. Geen raam erin. En klein. Boven de poort was het noviciaat. En ook als postulant, maar ook als novice, mag je absoluut niet met de medezusters praten. Het was sowieso al silentium, maar met de geprofeste zusters mocht je niet praten. Nee. Ja, en bezoek kwam er dus niet. Bezoek was alleen maar aan de tralie. Dat was, als je postulant was, ik weet niet meer heel zeker of het pas na 3 maanden. En dan nog na een half jaar werd je dan ingekleed. En noviciaat mocht je het hele jaar geen bezoek hebben. En het schrijven was om de 2 maanden een algemene brief. Dus niet apart voor je broers of zussen of iemand anders. Werd altijd gelezen. Mijn moeder heeft heel lang volgehouden dat ik iedere week een briefje van haar kreeg. En dan was het wel eens dat ze zeiden, dat is te veel. Nou lees ik het voor, zei de novice meesteres. Ja, waarom dat was, dat weet ik niet. Om je te onthechten, denk ik.
Onthechten van?
En dan kreeg je het briefje nog niet eens. Van de contacten. Van de contacten, ja.
Dus je had eigenlijk helemaal geen privacy?
Nee. Nee.
Je kon geen enkele stap zetten zonder dat dat gecontroleerd werd?
Ja, het was niet zozeer controle, of eigenlijk wel, ja. Daar kreeg je apart oefeningen door van, kom jij vandaag maar eens te laat in de vespers? Dat vond ik vreselijk, want ik wou nooit te laat komen. En naderhand hoorde ik, zeg, je was veel te weinig te laat. Je had veel later moeten komen. En dat hield in dat je midden in het koor moest knielen en buigen. En iedereen zag dat jij te laat was. En ik dacht, verdorie, ik heb er helemaal geen schuld aan.
En wat voor consequenties had het dan?
En de consequentie was naderhand dat je voordat de tafel begon moest je een kruisgebed ook weer midden op de refter gaan bidden, omdat je te laat was geweest. Dus dat was eigenlijk straf voor wat je verkeerd gedaan had.
Dus dan moest je voor al die opdracht. Andere...
Dus je krijgt een opdracht. Dan zeg je, toen ik het mijn vriendin vertelde, die zei het lijkt wel een concentratiekamp. Ik zeg ja, maar die dingen werden dan altijd als een dat moet je goed zien. Dat werd als een soort leerschool voor je eigen gevoel opzij zetten en vernederingen aankunnen. En nu denk ik wel eens, in het leven zijn er genoeg dingen waar je dan... Maar dit werd dan als een leerschool gezien. Denk erom hoor, al die eigenliefde, dat trekt je van God af. Ja, ik hou ook van natuur, ik hou ook van bloemetjes. En als iemand in nood was, dan was ik geneigd om een briefje onder de deur te duwen, dat ik aan haar zou denken of zo. Ja, Het is niet altijd kwalijk genomen, maar wel eens. Daar is de abdis voor of er is de novice meesteres voor. En dan denk ik, als dan dat weer tegengehouden wordt... en niet iedereen zal zo zijn. Of er zijn er ook waarvan ik denk... waarom is die vriendschap, die zuster praat met die zuster... ja, maar dat is heel anders als met jou. Jij trekt die zuster van de gemeenschap af. Nou, hoe gevoel zou je dan gaan krijgen... Hoe gevoel krijg je dat? Dan gaat dat naar binnen toe als een soort verdrietigheid. Omdat je het helemaal zo niet wil. Er komen ook kwalen die je misschien al had. Maar het kan ook zijn dat er kwalen komen omdat je... Ik ben uit Kerkrade zomaar meegenomen. Dat is afschuwelijk geweest. Ik heb me gevoeld alsof ik... Nou, ik was heel dichtbij, want Jezus is altijd bij... Ja, hoe noem ik dat? Degene die van me houdt, die in me is en die alles weet en doorziet. Hem hoef ik niks te verbergen. En ik kan het mensen niet duidelijk maken. Ik voelde me naar een rechtbank gesleept worden. En dat is nooit duidelijk uitgesproken.
Door telkens dat verwijten?
Nee, telkens dat verwijten. Wegwezen daar. En dan zeggen van... we zullen het maar zeggen van in de vorm van... overspannen.
U werd dus eigenlijk weggestuurd?
Weggehaald. Ja.
En door wie?
Door de abdis van de federatie. Er kwam een zuster vanuit een andere gemeenschap... omdat wij te weinig hadden. En toen ben ik al heel gauw... ben ik meegenomen naar Megen. Er werd gezegd, je bent overspannen... Maar het is alleen maar geweest, jij houdt van die nieuwe zuster die dus uit een ander klooster bij ons kwam. Ja, dat kan niet, hè. Dat kan niet. En jaren later, toen wij in Hengelo waren, kwamen jongere zusters bij elkaar. Dus toen, omdat alles veranderd is in het Clarisse-leven. En toen keek die zuster mij niet aan. Ik verheugde me op dat ik dacht, die zuster zie ik. Ze zat ook niet naast mij. Ze deed of ze me helemaal niet meer kende. En ik dacht, wat is dat nou? Achteraf hoor ik dat ze die opdracht had gekregen. Van diezelfde zuster die mij meegenomen heeft. Want die was toen hoofd van alle van de federatie van de Clarisse. En toen dacht ik, dat is dus aan mij mankeert iets, zei je. Zij mag niet van mij houden en ik niet van haar. En dan wordt het haar verboden. En ik had zo'n kattig gevoel van, hoe kan dat? Hè? En toen dacht ik, dit snap ik helemaal niet.
Dus u werd eigenlijk beticht van dat u verliefd zou zijn op een andere
veel
zuster?
Veel te gauw, ja. Dus te vertrouwd met de andere. En dat heeft voor mij, nou, ja, alles tot gevolg gehad. Ik kon het woord liefde niet eens meer horen. Want ik dacht...
Je mag het toch niet tonen?
Je mag het niet tonen. Je mag niet genieten, je mag niet van iemand houden. Als je twee keer naast iemand zat, waar je dan... Ik heb altijd wel van een bepaalde zuster gehouden. En soms mocht ik daar ook wel mee samen afwas. Dat hoopte ik dan altijd, hè? De afwas samen doen. Had ik toch iets samen gedaan, zo. Maar je kreeg altijd een klopje op je schouder. Of van de novice meesteres of van de overste. Zeg, ik heb jou al twee keer bij die zuster gezien.
Dag, ik ben op zoek naar zuster Bernadette.
Ja, ik kom even naar de kamer.
Ja.
Ah ja, ik zal even rustig aan het spreken. Komt u maar, moet ik hier nog een kamer bij andere weggejaagd. Mogen we terug.
Bedankt. Oh, in de keuken?
Mooi, hè?
Dag.
Dankjewel.
Ja.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Komt er?
Ja.
Op mijn plaats. Ik ga Bernadette even opvangen.
Dankjewel. snap er niks van. Ik had hem toch aan.
Oh, je bent er nog. Allemaal
een pieper?
Nou, de belangrijkste
is, we
hebben 14 piepers, maar de
14
is een reserve, die
hebben zij nog. Goh, ik hoop niet dat die dan in die ding gaat piepen. Een verkeerde pot. Zo, daar zitten we nou. Ik vond haar heel religieus bewogen en ik had het nooit gedacht. En ja, ze heeft het heel, ja, ik zag wel dat ze het moeilijk had. Maar ach, je hebt allemaal wel eens een crisis in je leven. En ik dacht, nou, die komt er best overheen. Want ze functioneerde prima in onze gemeenschap. Maar ja, je weet natuurlijk niet al het innerlijke van zo iemand. En ja, het was voor mij een hele schok dat ze wegging.
Want sprak zij ook nooit met u over het feit dat ze het moeilijk had?
Nee, want zij had eigenlijk een dominee waar ze haar moeilijkheden mee besprak. En heeft, ja, vroeger was dat praten met elkaar nog niet zo als dat nu gebeurt. Nu zou je samen eens eventjes opwandelen en vragen van, ach, vertel eens, waarom heb je het zo moeilijk of zo. Maar vroeger was dat niet zo.
Maar zag u dat ze het moeilijk had?
Ja, ik zag wel dat ze het moeilijk had. Maar wie heeft dat niet in zijn leven? Je hebt allemaal wel eens een crisis. Dat je denkt, ja, hoor ik hier thuis of hoor ik hier niet thuis?
Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat iemand op zoek gaat naar die hele persoonlijke vriendschap?
Ja, maar dat was juist vroeger taboe. Nou zou dat niet gebeuren.
Maar had u daar dan geen last van?
Nou, ik heb daar niet zoveel last van gehad. Omdat ik, ja, ik ben zelf nogal self-supporting. En ik ren er wel doorheen. En je had je taken. En daar had ik volop, ja, kon ik mijn energie in kwijt. En ik was gewoon ja, prettig met iedereen. Ik vond het helemaal niet onplezierig.
U had niet die hele sterke behoefte aan vriendschap met één bepaald persoon?
Nee, nee.
En u merkt ook aan de zusters om u heen dat die daar verder ook niet echt naar zochten?
Nee, dat was er niet. Het was gewoon taboe. Je mocht zelfs vroeger niet eens met z'n tweeën de tuin door. Ja, dat was nou. In die cultuur was dat zo. Maar dat verbaast je nu, hè?
Ja.
Dat verbaast je nu hoe dat heeft kunnen bestaan. En dat vind ik voor Helena heel zielig als dat zo geweest is.
Ja.
Ik weet wel dat die dominee eens een keer mij apart heeft genomen. En toen wist ik dat ze het dus heel erg moeilijk had. Of ik niet wat met muziek. Maar dat zag ik gewoon niet zitten. Ik zeg, hoe wil je dat hier organiseren met onze dagorde?
U sprak ook niet meer met haar dan met andere zusters?
Nee, nee. Nee, dat was toen niet zo. En ik kan goed relativeren ook. En ik bad maar voor dat ze er doorheen mocht komen. Maar verder, ja, heb ik ook niks ondernomen. Wat mij aan het denken heeft gegeven. Ja, ik vind zo, dat ervaar je nu ook. Ons lieve Heer heeft vele wegen. Kijk eens wat hij met die heiligen allemaal aangeschouwd heeft, zal ik maar zeggen. Dus ik denk, ja, als iemand zich niet gelukkig voelt, dan moet je verder gaan zoeken.
Maar waarom was het dan zo'n schok voor u? Wat schokte u?
Omdat ik daar een goede collega aan had. En omdat ik ook, nou, ja, ik kwam alleen te staan. Dat voelde je wel.
Maar waarin kwam je alleen te staan?
In dat met de muziek en het orgel en zo. Want ik heb altijd heel prettig met Helena kunnen omgaan. En ook wat de muziek betreft, we hadden verschillende muziekstukken. Zij de moeilijke en ik de wat makkelijke, want ik ben maar een amateurtje. Maar daar trokken wij samen heel... Tenminste, die herinnering heb ik aardig mee op. En nou kwam ik helemaal alleen te staan.
U ziet Helena nog steeds, want ze komt nog veel op bezoek.
Ja, nou, hier op bezoek niet zo vaak, maar wat ze kan, hè, want ze wordt ook ouder. En ik ben ook een keer naar haar toe geweest, want daar hebben we samen in een, geloof ik, in een restaurant gezeten. Ja, ik zou graag wat meer contact hebben, maar dat zit er gewoon niet in. Je hebt een grote familie, je hebt maar 14 dagen. De helft van de tijd verreis je. Kost uren tijd. Ga maar eens naar Groningen toe, ben je 3 uur kwijt. En ze wonen bij ons allemaal in Uithoeken. Roosendaal, Groningen, Utrecht.
Maar je bent dus nooit bij Helena op bezoek geweest in Amsterdam?
Jawel, 1 keer. Ik ben... Wanneer? Vorig jaar nog geweest.
Ja, en was hoe vond u dat?
Ik vond echt een vertrek wat bij Helena paste. Ik vond dat leuk.
In welke zin past het bij haar?
Nou, zo smaakvol aangekleed. Naar haar smaak. Ja, ik vond het echt gezellig. Ik heb een echt leuke dag gehad met haar. En ik ben nog in de bus met haar geweest. En dan wees ze, dat is dat en dat is dat. En nou ja, ik ken van Amsterdam niks. Dus dat was heel interessant. Wat dat betreft is zij heel, heel lief voor, vind ik.
En maakt ze nou een gelukkige indruk?
Ja, vind ik wel. Ja, ik geloof dat ze nou echt op haar plek is.
Achteraf, toen ik dus al op het punt stond van, ik hou het niet vol, ik ga eraan. En toen heb ik een operatie gehad, dat baarmoeder en alles weg. Heb ik een heel jaar ontzettend slecht in mijn eigen lichaam gezeten. Ook omdat alles werkte. En dan denk je, waar komt het van? Ik kreeg een verlamde arm, ik kreeg een hoofd wat steen was. Heb ik een heel jaar bijna gehuild, 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 gehuild. En toch moest ik zingen en toch moest ik alles doen. Toen werd me dat door die abdis een beetje kwalijk genomen van, moeten we jou dan nou toch maar toegeven? Terwijl een andere zuster datzelfde zei van, dan maak ik er een eind aan. Waarom die dat deed, weet ik niet. Maar die wilde bij een andere zuster zijn waar ze het goed mee kon vinden. Ja, het is niet leuk om zulke soort dingen aan het openbaar te geven. En daar in Hengelo heb ik echt wel bij de gracht gestaan van, ik glij uit en niemand heeft meer last van mij. Dat weten de zusters niet. Over het algemeen weten ze het niet. Alleen dat ik niet meer blij was en zo. En ik dacht voor mezelf, wat moeten ze mijn moeder zeggen? Dus ik heb het niet gedaan. Ik heb het in Silvolde weer een keer willen doen. In Ulft. En iets bleef in mij dat ik dacht, ik kon niet leven. Toen kon ik helemaal niet meer huilen. Toen was alles versteend was in mezelf.
Maar zag u als blik van herkenning bij uw medezusters in die periode dat het zo slecht ging, dat u wel eens het idee had van, oh, ze begrijpen mij, ze zien dat ik ergens mee worstel?
Totaal niet. Totaal niet. Je moet het verwerken, dat werd me gezegd. En je bent het toch verplicht en je hebt het toch geofferd en je bent toch Clarisse en je hebt het toch aan God beloofd. En dan dacht ik wel eens, nooit daalt dus iemand af in waar het eigenlijk om draait. Wat er eigenlijk is. Dat heb ik pas heel laat zelf op tafel gelegd. En toen zei ze, je moet van iedereen houden. Maar dat van iedereen houden, is dat wel echt houden? Keuzes maken in je leven is het moeilijkste. Omdat je meestal doet wat een ander denkt dat je het beste kunt doen. Al die raadgevingen. Hè? Achteraf denk je, heb ik het zelf gewild? Of is het toch wel erg veel dat is maar, dat moet ieder mens zelf bekijken. Hè? Want zo moet je groeien. Hè? Als je daar hulp in krijgt. Dus nu kreeg ik erg goede hulp. En nu dacht ik, de hel heb ik gehad. Daar kom ik niet meer. Ik ben dus duizenden keren gevallen. Ook omdat ik slechte onderdanen heb. Maar daar moet ik het mee doen. En toen zei ik, voor ik echt wegging, ik ben niet beter dan ze zeggen. Ik ben ook niet slechter dan ze zeggen. En niemand gooit me om. En ik greep weer naar mijn buik. Want als ik naar Silvolde ging, kreeg ik buikpijn. Al die jaren. Dat begon al in Hummelo. En als ik naar Amsterdam ging, dan ademde ik. Je eigen lijf is een onfeilbaar instrument. Als je hoofdpijn hebt, of buikpijn, of hartklachten, of verlamming. Nou, ik kan zoveel uitleg gaan geven waarvan ik zeg, en daar komt het van. Maar, dat is een eerste stap, maar nou moet je de tweede stap van, nou ga ik er wat aan doen. Ik heb nooit medicijnen gewild. Ik zei, dan ga ik naar buiten. Het duurt lang. Ik heb de zusters, ze hebben het me nooit gezegd, maar ik heb geduld gevraagd. Van wat bij mij duurt het lang, want het moet groeien. Het moet zover zijn. Ik heb nooit meer, want ik ben geleefd al die jaren. Niet wetend dat dat zo was van ja zeggen. Als je me vraagt hoe was dat dan? Als ik zei ja, met mijn ogen je aankijkend, dan had ik geen buikpijn. Als ik zei ja, was het eigenlijk niet. In 1972 ben ik in de Paasweek, want we hadden toen gasten. En toen heb ik tegen de abdis gezegd dat ik een week naar Amsterdam wilde. En dat kwam alleen omdat ik toen voelde, ik moet me voor mezelf opkomen. En zij was heel verbaasd. Ik heb toen die mensen opgebeld. De abdis heeft met die pater gepraat en gezegd, op één voorwaarde dat je niet bij die pastor in huis gaat slapen, maar in een klooster.
En dat was die vriendin van u?
En dat heb ik afschuwelijk gevonden, want toen dacht ik, ze vertrouwen me niet. Wat zou ik gaan doen? Het klooster was op diezelfde kade waar de vriendin woont. Het waren ook nog van dezelfde zusters waar wij het klooster van gehuurd hadden daar in Silvolde, ja. Het is nou daarachter een prachtig, heel duur appartement geworden. Ik ben dus braaf daar gaan slapen. De volgende morgen, toen ik weer bij de vriendin was, toen zag ik dat daar zusters voorbij liepen. Ik dacht, wat een snotneuzen. Die willen weten waar ik ben. Ja, toen ben ik echt pas een beetje fel geworden. Van, of ze zei eens, maar goh, je was ook laat thuis. En toen ben ik over een balk, dat weten de zusters niet eens, over een balk gevallen, want er was iets aan. En toen zou de volgende morgen zou ik met mijn vriendin naar de zee gaan. Ik was een beetje gevallen, maar ik was helemaal verlamd. Ik denk dat er psychische dingen bij gebeurd zijn. Ik kon het bed niet uit. En ik kon ook niet naar haar toe gaan. En ik had ook geen telefoon. En niemand wist dat ik daar in bed lag. Ik kroop over de grond. En toen na, nou, bijna een uur, kwam die vriendin naar boven waar ik bleef. Ik kon niet lopen. Ik was helemaal in de ellende. Zij is met me naar het WG, dat was er toen nog, gegaan. Wat ze precies gedaan hebben, weet ik niet, maar ik heb de zee niet gezien. Dus die dag is heel anders gelopen. Dat wil ik alleen maar aantippen, dat er dus heel veel aan het werk was. In 1973, toen was het zover dat ik voor mezelf dacht, ik moet hier iets aan gaan doen. En de huisarts zei tegen mij, je mag gerust eens komen praten en als je iemand hebt, ik zeg ik heb iemand, maar dat wordt niet goed gevonden. dat heb ik gedaan. Zij kwam dan wel eens. En de zusters hebben dat erg kwalijk genomen, omdat ik alweer iemand wegtrok. Want iedereen vond die dominee natuurlijk een vrouwelijke dominee. Dus ik liep daar weer mee weg. Ja.
Want iedereen vond die vrouw wel
Nou, iedereen, maar toch wel, toch wel. Ja. Maar ik wil dat niet heel breed uit gaan doen. Ik wil alleen maar zeggen dat dat steeds meer een loutering werd van hoe moet het nou. Ik voelde steeds meer dat als ik bij de zusters was, dan kon ik alleen maar huilen. Ik had geen woorden meer. Als je met jaren met dingen zit, wordt dat zo'n zwaar blok om te verdragen. En toen heb ik gezegd dat ik afstand wilde nemen. En dat ik naar Amsterdam wou. Witte Donderdag, toen was ik in het klooster. Witte Donderdag werd ik wakker. Het begon bij mij altijd ook te droombeelden. Dat ik weer ineens een hele laan zag. Net of dat het een kathedraal was waar ik alleen liep. Waar ik niet angst had. En waar ik de natuur zag als daar wil ik bij zijn. Niet bij mensen, maar ik ben een kind van de natuur. Ik moet buiten. Bomen zijn me vertrouwd en de bloemen en de planten. En hier kan ik weer ademen en hier ben ik mezelf.
Naar u gaat mijn verlangen, Heer. Heer, mijn God, ik ben zeker van u. Houd mij in leven, wees gij mijn redding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar u.
En toen heb ik gezegd dat ik afstand wilde nemen. En dat ik naar Amsterdam wou. Want ik had ook door mijn overgang, die heel versneld is geweest natuurlijk, het heel moeilijk. En ik ben 7 februari naar Amsterdam gegaan. Ze hebben me opgehaald. En 9 februari ben ik al in een bejaardenhuis bij extra, waar extra verzorging nodig was voor bejaarden. Niet direct dement, maar toch wel extra verzorging nodig. Ben ik gaan werken een paar uur. Toen heb ik opgebeld naar het klooster en de abdis gesproken en gezegd dat ik tot besluit gekomen was dat ik officieel weg zou gaan. En dat ik dat graag, omdat ik heel mijn kloosterleven voor de liturgie gezorgd heb, het in de kapel wil doen. Zoals kleding, professie, alles in de kapel. Dat ik dat in die vespers wil doen. En het eerste antwoord wat ze gaf was, dat vinden de zusters niet goed. En mijn eerste reactie van binnen was, en je hebt nog niemand iets gezegd of gevraagd. En toen zijn we 's middags daarheen gegaan. En ik mocht dus niet in de vespers. En wat wordt er in de vespers? Zijn 5 psalmen. Eerst begint met een hymne. En toen was de 3e psalm. Die psalm over dat vogeltje. En of de hemel nou boven of beneden is. Je hebt gauw de neiging om naar boven te kijken. Dus dat deed ik ook. En toen zei ik, zie je wel. De mensen snappen het niet, maar u weet het, hè? Dus een knipoog van, kijk dat vogeltje, waarom kreeg ik dat gisteren in gedachten? Want het is niet eens de mooiste psalm. Maar ik had al van Jonathan die, ik weet niet of jullie het boek Jonathan de Zeeuwmeeuw kent. Dat kreeg ik van mijn vriendin toen ik in Kootwijk was. En daar staat in dat die zeeuwmeeuw, die wil wel eens op eigen vleugels vliegen. En niet alleen maar kakelen en daar druk wezen op dat strand. En dan eten zoeken. En dan met z'n allen weer de vlucht. De lucht in. Nee, die vloog alleen. En daar is een heel verhaal over. Heb je het nooit gelezen, mag je het boek eens lezen.
Ja?
Ik heb er ook nog een plaat bij met een zang erbij. Schitterend. Dus ik voelde me Jonathan. En de caravan van mij heette Jonathan. Even tussendoor. Ik ben daarheen gegaan. En dat vond ik zo. Toen kreeg ik weer echt zo van, het is zo klein. Niemand snapt dat ik daar dan helemaal vervuld van ben. Nou, ik ben gewoon vervuld. Dat zie je. omdat dat over en weer is. Dat hoeft helemaal niet verder. En dat is met mensen net zo. Ik hoef er niet bij te slapen of te wonen of weet ik wat allemaal. Nou, daar gingen we allemaal naar beneden. En toen heb ik dat voorgelezen. Zusters, er is een nieuwe roeping in mij gaan groeien. En ik zou ontrouw zijn aan mezelf en aan de Heer als ik me daar niet ten volle aan zou geven. Het laatste half jaar vooral is het me duidelijk geworden dat ik pas werkelijk bevrijd kan worden als ik de oude banden verbreek en nieuwe banden aandurf. Dan pas kom ik klaar met het verleden. Ik ben er naartoe gegroeid, eruit gegroeid. En een gegeven moment moet je dan beslissen, kiezen, loslaten. Ik meen dat gisteren onder het gesprek met dominee Zijlstra, waar ik de afgelopen 3,5 jaar vooral op kritische momenten naartoe ging, de tijd rijp was om de beslissing te nemen het klooster te verlaten. Al was de band met het klooster kleiner geworden, pas als ik ook deze zou verbreken, zou ik werkelijk bevrijd worden.
Ik ben heel benieuwd wie Sebastiaan nu is. We hebben veel over hem gehoord via Helena. En hij verwacht me, als het goed is, nu 71B. Sebastiaan?
Ja.
Dag, met Anke Spakel.
Ja, dag.
Ja?
Aan het einde van de gang is een lift van helemaal boven, bovenste verdieping.
Ja.
Dit is Helena.
Dit is Helena?
Ja.
Helemaal naakt?
Ja. Huh?
Helemaal naakt?
Lijkt erop, hè?
Ja, heeft ook zo voor geposeerd.
Ja.
Ja, ik woon hier bijna 20 jaar in dit pand en Helena ook 15 jaar. En we hebben elkaar jarenlang gezien in de lift en steeds begroet. Dag mevrouw en dag meneer. En tot 4 maanden geleden ik per ongeluk mezelf buitengesloten heb. En dan stond ik met een kopje thee en mijn sloffen op gang. En dacht mijn buurvrouw te horen, terwijl dat was een of ander geluidsvisioen. Dus mijn buurvrouw is helemaal niet thuis, maar in plaats daarvan stond ik buiten mijn huis en kon niet meer erin.
Met die sleutels vergeten?
Met de sleutel vergeten, ja. En dan belde ik bij mevrouw van Drunen op. En in het begin zei ze, ja, ik kan die deur niet openen, want dat is te vroeg en ik zie uit als een heks. En toen zei ik, ja, maar ik hou van heksen. En toen was eigenlijk zo, vanaf dit moment hebben we contact en die wordt steeds intenser. En is echt een van mijn allerbeste vriendinnen geworden.
Dus het contact is eigenlijk nog vrij recent?
Ja, nou, 4 maanden, maar zo intens dat ik het idee heb dat we elkaar beter kennen dan sommige echtgenoten die al 40 jaar met elkaar getrouwd zijn.
Maar wat voor een soort vriendschap heeft u met haar?
Een vriendschapsband wat, denk ik, verder gaat dan gewone vriendschappen. Want we hebben zo elementaire gesprekken. En dat hangt ook samen met mijn eigen zoektocht naar eigenlijk de essentiële vragen van het bestaan van die mens. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? En al mijn werk als kunstenaar is dan een soort neerslag van dat ik vreselijk geboeid ben door alle facetten die met het mens zijn te maken hebben. Met het leven en ook met de dood. En niet iedereen is daar in staat om er van binnenuit adequaat op te reageren, daarin ook mee te kunnen gaan met mijn zoektocht. En Helene doet dat. Ze werkt ook in projecten mee en ze begeleidt me, ze steunt mij. Ik neem ook bijna al mijn vrienden en vriendinnen, wil ik aan haar voorstellen, omdat ik Helene zo'n oprecht iemand vind. En ik heb het idee dat iedereen het van haar kan leren. Ik krijg prachtige gedichten en ik blijk haar te inspireren, wat ze zeker voor mij betekent, dat ze... Dat ik Helene ook ontmoet heb in een periode waar ik zelf nauwelijks kon werken of schilderen. Omdat ik ook het idee heb, ik word niet gezien, ik word niet gehoord. Er zijn te weinig mensen om me heen die echt vanuit hun hart kunnen kijken. En luisteren en voelen en zien. En Helene doet dat. Zij is iemand die zich niet achter een muur hoeft te verschuilen. Of een preek hoeft te houden, of mij überhaupt iets oplegt of opdringt wat ik hoor wel of niet te doen. Dat weet ik zelf heel goed. Maar wat wel prachtig is om mensen om je heen te hebben die je ruimte geven.
Dus ik wil eigenlijk zeggen, jullie voelden elkaar heel erg aan.
Dat denk ik, ja. Ik denk dat Helena net zo anarchistisch is als ik. Ze is echt een anarchistische non. Die heel subversief en heel kritisch met een wakker geest in die maatschappij staat. Misschien iets minder fel dan ik soms, maar ook behoorlijk kritisch en wakker.
Ja, maar ook dat portret van u.
Ah, heb je het gezien?
Ja. Oh, wat gewaagd zeg.
Wat gewaagd.
Ja, nou ja, zo zou ik het echt noemen.
Ja, dat is ook zo.
Dat had nou, hij zelf. Was inderdaad heel confronterend. Dan heb je binnen of hij pakt tegelijk dat schilderij... Van u of die foto.
Je meent het.
En zei,
nou, de kleine foto?
Nee, de grote.
Oh, die grote.
Ja, dus ja. Zei, dit is Helena. Dus ik ben dan nogal verbaasd.
Ja, ik ook.
Ja?
Ja, zeker. En toen ik het zag, want hij heeft dus meer foto's gemaakt. En ik dacht eerst, nou, hij wil daar naartoe en hij heeft een project. Ik denk, nou, doet nooit, dacht ik. Nou, toen zei ik, hij was pas van Wenen terug van de vorige keer. Hij zei, zou jij niet willen? Ik zei, ja, ik had al gedacht dat je dat wel zou vragen, maar ik ben veel te oud. Ik zeg, er zijn er genoeg. Wel, nee, zei hij. Ik zeg, wanneer zou dat moeten? Hij is morgens terug en hij zegt vanmiddag.
Oh, dat is schrikken.
Eventjes wel. Maar ik weet hoe ik hem vertrouwen kan. En toen dacht ik, nou, voor God... We zingen over naakt voor God te staan. En toen, dat zei hij ook nog. Hou je panty maar aan, want die draag ik helemaal niet. Want ik heb steunkousen, ik heb allerlei dingen aan mijn lijf. Dus ik dacht, ja, in zo'n wit broekje ga ik ook niet staan. Hij keek verder niet. Ik zeg, hier ben ik. Hier ben ik, zeg ik. En ik doe het ook zelf, hoor. En toen het gebeurd was, heb ik mijn vriendin opgebeld. Toen zei ik, ja, je zult het wel een beetje gek vinden, maar... Ik heb met het project meegedaan. Het is niet waar, zegt ze. En heeft hij... Ik zeg, hij heeft niks. Hij heeft me niet aangeraakt en niet gedwongen. Dat heb ik hem ook weer verteld. Ik heb het helemaal vrijwillig gedaan.
Vrijwillig iedereen die ik ken is gewond op een of andere manier. Het begint vaak kort na de geboorte, of de geboorte zelf. Of van je eigen ouders. Van het zodra je begint eigenlijk die maatschappij... jou begint in te beperken en een keurslaaf op jou opdrukt... dat je bijna je identiteit kwijtraakt, dan beginnen eigenlijk die verminkingen. Dus er zijn een heleboel gewonde mensen die zichzelf kwijtgeraakt zijn, wat ik net zei. En ik denk, pas als je door die verwondingen en die pijn en leedprocessen... die we ook in het leven horen Of daarmee moeten leren omgaan, want leed hoort nu maar bij het leven. En als je dat alleen maar uitstelt, omdat je er bang voor bent en er nooit iets mee doet, word je nooit volwassen, nooit jezelf. Dus ik denk, leed en pijnervaring zijn noodzakelijk om jezelf te worden. Maar een heleboel mensen zijn er zo bang voor dat ze daar niet eens aan willen denken. Laat staan iets daar ook daardoor heen te gaan, uit een soort tunnel. En Helene is iemand die daar op de andere kant van de tunnel tevoorschijn gekomen is. En dat vind ik heel fascinerend, want je hoeft niet alleen maar als slachtoffer, als victim door het leven te gaan en te, met ontzettend veel zelfmedelijden zeggen, oh, wat ben ik toch een arme smicht. Maar je kan ook daarboven uitstijgen, daarboven uitgroeien en daardoor een liefdevolle, wakkerder mens worden, die wakker geschud is door het leven. En zichzelf en misschien ook mensen die jouw pijn gedaan hebben, vergeven. En ik denk dat heeft Helena gedaan.
Maar u krijgt elke dag brieven van Helena?
Ja, een heleboel brieven heb ik van Helena gekregen.
Maar iedere dag?
Ja, of elke tweede dag. Het ligt eraan hoezeer ze geïnspireerd is. En een heleboel bespreken we ook elke dag, maar... soms vind ik dat nog een verrassing, want dat is bijna dagelijks eigenlijk in mijn brievenbus of ik krijg dat even. Even kijken wat.
Deze hele map?
Een hele map van Helena.
Is alleen maar van Helena?
Ja. Alles van de laatste 3-4 maanden. Lieve verre nabije vriend. Heel stil werd het in mij gisterenmiddag bij jou boven. Ik zag een stilleven. Zelf was je er vervuld van, rustig en gelukkig. Je vertelde erover, volledige overgave bereikt niet ieder. Het moet kunnen voor jezelf, de ander. Het vraagt tijd, geduld. Heilige en hoer. Beiden in de betekenis apart gezet, beiden vol betekenis. Beiden helend, helpend, troostend, teder en sterk. In kunst is kunst in wezen het diepste naar boven halen, uitdrukking geven aan het allerdiepste wat in ieder leeft, door klank, kleur, beeld, handeling. Kan het ook tot in vol begrip, mildheid, openheid, tederheid, hoe moet ik het zeggen? Wie het vatten kan, vat het.
Ik zou willen dat ik de inzichten een beetje meer had van wat de laatste tijd is. Ik zou niet weten waarom ik het anders zou doen. Omdat toen had ik heel veel inzichten niet. En dan denk ik ook voor, als Sebastiaan wat over zijn moeder zegt, dan denk ik als zij dat inzicht ook eerder had gehad, had jij ook een ander leven gehad. Een vrouw, ik weet nog dat moeder, toen mijn zussen gingen trouwen en die mannen deden wat in het huishouden, vond moeder me niks. Want heeft ze aan de tralie nog vaker gezegd, snap je dat nou? Dat is toch allemaal alleen voor de vrouw wat afwassen en de kinderen verzorgen. En nou is het heel gewoon dat die mannen dat doen. Hè? Dus het is zo tijdgebonden van wat je... Ik heb voor mezelf alleen maar dat ik kan niet buiten een iemand waar ik tegenaan kan leunen, waar ik me vertrouwd bij voel. En toen die zuster zei van lesbisch, en ook daarna heb ik dat aan Zijlstra gevraagd. En toen zei die, lesbisch, dat is als je het wil. Als je geneigd bent liefde voor de vrouw, dat heb ik misschien sterker als liefde voor de man. Maar dan weerspreek ik het, dat ik zeg, heel veel mannen vind ik vervelend. Die aan je zitten en die dat leuk vinden. Dat zei ik pas bij Sebastiaan, waar 3 mannen zaten. En toen zegt een van die mannen, en ik vind het zo vervelend van die vervelende vrouwen die dat maar willen. Ik zeg, dus dat is daar ook. Ik zeg, en als ik voor mezelf eerlijk ben, dan zeg ik, die vertrouwdheid en ook knuffelen, want dat is, dan denk ik wel eens, als je een partner bent, als je alleen maar getrouwd bent, en dat je zegt, je ziet ze nooit eens. lief voor elkaar. En dan kun je weer te veel zijn dat je zegt, nou, in de tram, dan denk ik, nou, is weg genoeg. Maar dan denk ik, nou, beter als dat ze elkaar slaan, zeg. Hè? Maar als je zo heel dicht erachter zit, dan denk ik, nou, hè? Maar ik kan ervan genieten.
Ja, maar toch dan, zou u dan alsnog, dit allemaal zeggende, zou je dan, als u uw leven opnieuw zou doen, zou je dan alsnog weer intreden?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Ik ben heel erg...
U zou het gewoon nog een keer weer willen proberen? Want daar komt het dan toch op neer. U weet wat u dan...
Om opnieuw in te treden, bedoel je?
Ja.
Ik kan het hier... Ik ben hier toch zoals ik het daar zou willen. En ik ben toch een eenling, denk ik. Ik ben toch op mijn eigen manier. Ik ben geworden een beetje die ik ben. En ik wil dat zijn. En ik zeg niet meer dat slecht of niet goed of noem alles maar op. Zo ben ik. Even dingen heb ik niet, andere dingen heb ik wel. Maar wat ik heb ik dan ook volledig. En ik denk dat dat heel waardevol is als je zo ver komt.